Daar wil ik zijn bij Jezus. Hoe lang zal dat nog duren? Geweldig dat we mogen weten dat Hij gezegd heeft, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik. Hij is ook hier. Maar straks zal het moment komen dat we Hem mogen zien zoals Hij is en we aan Hem gelijk zullen zijn. Vanavond wil ik graag met u nadenken over Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. We gaan het met elkaar lezen. Romeinen 12, vers 1 tot en met 2. We hebben vanmorgen met elkaar na mogen denken over Romeinen, hoofdstuk 8. We hebben gezien dat God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? We hebben gezien dat daar staat, en in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. Liefde overwint alles. En vanavond wil ik graag met u nadenken over Romeinen 12, vers 1. Daar staat, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Tot zover deze prachtige, korte woorden uit Romeinen hoofdstuk 12. Waar dit stukje mee begint, daar staat dat Paulus zegt, ik vermaan u dan. We hebben vanmorgen gehoord dat de gemeente in Rome het niet zo makkelijk had. Dat de gemeente in Rome heel dicht bij de Romeinse keizer en de overheid leefde. Een kleine, vervolgde gemeente in Rome. En dan staat daar dat Paulus zegt, ik vermaan u dan. Heel veel mensen denken dat het woordje vermanen altijd te maken heeft met het opgeheven vingertje. Zo van pas op, pas op, pas op. Nou, niets is minder waar dan dat. Ik vermaan u, misschien kent u de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 18, daar staat, vermaant elkaar met deze woorden. En dan gaat het over de wederkomst van Christus. In de Statenvertaling staat daar, vertroost elkaar met deze woorden. Vermanen heeft eigenlijk alles te maken met aanmoedigen, aansporen, volhouden hoor. Dat is zo belangrijk om elkaar aan te sporen, elkaar te vermanen. Aansporing. Dat doet Paulus, en misschien goed om dat even erbij te lezen, ook in 2 Korinthe 11... In 2 Korinthe 11, ook de Korintiërs, die hadden ook die vermaning nodig. We hebben net gezongen dat wij Christus mogen ontmoeten, dat Christus uitziet naar zijn bruid en dat uiteindelijk dan ook de bruiloft des lams zal komen, dat bruid en bruidegom elkaar mogen ontmoeten. Wat een moment zal dat zijn? En dan staat er in 2 Korinthe 11 vers 2, want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Hij ziet hier dus de gemeente als een reine maagd en hij waakt over de gemeente, om de gemeente voor te bereiden op haar ontmoeting met de bruidegom. Om die liefde gaat het. En dan staat er in vers 3, maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachte van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. We zien de verleiding uit de Hof van Eden is niet voorbij. Die slang is er nog steeds. En die slang, De Satan probeert ook ons als gemeente van Jezus Christus te verleiden. En dat wij afgetrokken worden, onze gedachten afgetrokken worden van de eenvoudige toewijding aan Christus. Hetgeen waar het hier vanavond om gaat, dat is in eerste plaats dat we aangemoedigd worden tot een eenvoudige toewijding. We hebben vanavond gelezen in de Korinthebrief dat Paulus het heeft over een eenvoudige toewijding. Eenvoudig. Weet u, het woordje eenvoudig, dat wordt bij ons heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het Griekse woord eenvoudig betekent letterlijk, letterlijk vertaald in het Nederlands enkel focus. Als je naar de opticien gaat, dan kun je een variofocus of een dubbelfocus in je bril laten slijpen. En dan kun je door het bovenstukje kijken, je kunt door het onderstukje kijken. Dubbel focus in de Bijbel betekent eigenlijk dat je ene oog die kant op kijkt en je andere oog die kant op kijkt. Scheelheid. Je wil naar twee kanten tegelijk kijken. En als hier staat eenvoudig, dan wordt hier letterlijk bedoeld dat enkel focus, dat onze ogen enkel en alleen gericht zijn op Jezus. Dat is die eenvoudige toewijding. Dat ons leven gericht is op Jezus. En dat wil Paulus graag. En mensen, daarom hebben we dat woordje hier vermaning, aansporing, aanmoediging. En ik zeg het heel vaak hier in de gemeente en ik zeg het nogmaals. Geestelijk leven gaat niet vanzelf. Absoluut niet. Geestelijk leven moet altijd aangespoord worden. Aangevuurd worden. Moet aangewakkerd worden. We hebben het wel eens over, u kent dat voorbeeld wel. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik kan ook wel geloven zonder gemeente. Nou, dat is vaak een geloof wat zeer teleurstellend is. Je kunt als christen niet geloven zonder gemeente. Je hebt een gemeente nodig. En een gemeente zou je kunnen voorstellen als een kolenhaard met kooltjes erin, met vurige kooltjes, die samen licht geven, samen warmte geven. En als je er één kooltje tussen uithaalt, dan weten we wat er met dat kooltje gebeurt. We hebben elkaar nodig. Dat is gemeente zijn. En als gemeente is het heel belangrijk dat wij leren om elkaar ook aan te sporen. Een enkelvoudige, eenvoudige toewijding aan de Heer. Daar is het Paulus om te doen en daar is het de Heer Jezus om te doen. Dat niet alleen, maar er wordt hier ook gesproken in dit gedeelte over een lichamelijke toewijding. Een lichamelijke toewijding aan de Heer. U weet waarschijnlijk allemaal wel dat Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel in de Wittenberg, slotkapel, opgehangen heeft. En weet u ook wat zijn eerste stelling was? Bovenaan al die stellingen die Luther aan de slotkapel ophing, was deze stelling, de eerste stelling die hij deed, was: het leven van een christen is één offer. Niet op een altaar, maar levend in de dienst van de Heer. En hij zei, dit is het algemeen priesterschap. Dat we als priesters mogen offeren. Als priesters ons leven als een offer aan de Heer mogen geven. En dat was de eerste stelling die Luther boven alles schreef. Ons leven is één offer aan Christus. Nou, hier staat dat we onze lichamen mogen stellen tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer aan de Heer. Weet je wat ik zo mooi vind hier? Dat Paulus heel duidelijk zegt, het gaat om onze lichamen. Heel veel mensen die geloven, die zeggen, nee, het gaat om je ziel. En het gaat om je hart. En het gaat niet om onze lichamen. Weet u, het gaat ook om onze lichamen. God heeft zijn schepping belichaamd. En als wij straks in de hemel komen, we hebben dan wel eens ideeën over de hemel, als we straks in de hemel komen, dan ontmoeten we niet een hemel met alleen maar zielen en geesten. Maar er staat heel duidelijk in de Bijbel dat deze hemel gevuld zal worden met mensen die een verheerlijkt lichaam hebben. Lichamelijk. Ja, als we denken aan hoe de Heer Jezus opgestaan is en zei, ik ben niet zomaar een geest. Betast me maar. En zie maar dat ik niet zomaar een geest ben zonder vlees en zonder beenderen. Maar dat ik het werkelijk ben. En we zijn niet op weg naar een hemel met geesten, een geestenwereld. Maar we zijn op weg naar iets wat belichaamd is. Een lichamelijk iets. En het is zo ontzettend belangrijk dat het verlossingswerk van Jezus Christus niet alleen te maken heeft met onze ziel en met onze geest, maar ook met ons lichaam. Dat ook ons lichaam nu gedeeltelijk, hoor dat goed, gedeeltelijk beïnvloed mag worden door onze verlossing. En straks, bij de wederkomst van Christus, voor 100% deel mag hebben aan de verlossing van Christus. En tot dat moment mogen we onze lichamen als een levend offer aan de Heer geven. Een levend offer. Er staat zo mooi dat Paulus ook op een gegeven moment zegt dat deze handen de Heer mogen dienen tot leven. Heel veel handen, die dienen ook tot de dood, tot de zonde. Als we ons lichaam in dienst stellen van de zonde, dan leidt dat lichaam tot de dood. Maar als we ons lichaam in dienst stellen van de Heer God, dan brengt dat lichaam leven voort en niet de dood. De dood kan nooit leven voortbrengen. Maar het leven kan alleen maar leven voortbrengen. En daarom wordt hier gezegd dat we ons lichaam als een levend offer aan de Heer mogen geven. Onze handen, onze voeten, onze mond, onze ogen, onze oren. Dat we ons lichaam als een levend offer aan de Heer mogen geven. Zo mooi dat er in de Bijbel staat dat God het lichaam gemaakt heeft van stof uit de aardbodem. Maar dan staat er, en toen blies God zijn levensadem in dat lichaam. En toen werd de mens levend. En vanuit dat leven mogen we de Heer dienen. Mogen we onze handen, onze voeten aan hem geven als een levend offer. Er staat niet alleen als een levend offer, maar ook als een heilig offer. Weet u niet, staat er in de Bijbel, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Een heilig offer. Onze lichamen vormen een heilig offer. En we hebben een tijdje geleden over het woordje heilig nagedacht. En een van de eerste teksten die ik toen gebruikt heb, dat is de eerste keer dat het woordje heilig in de Bijbel voorkomt, kunnen we in Genesis 1 vinden. Als God dan deze aarde gemaakt heeft na de zesde dag, dan lezen we dat hij heiligde de zevende dag. En daarin hebben we gezien dat het woordje heiligen te maken heeft met apart gezet. Afgezonderd van alle andere dagen. Bent u bereid om uw lichaam als een levend, maar ook als een heilig, afgezonderd, in dienst voor de Heer aan hem te geven? Het gaat wel ver, hè? En daartoe moeten we aangemoedigd worden. Daartoe moeten we aangespoord worden. Want dat gaat niet vanzelf. Want die slang, die zal proberen, net zoals de slang bij Eva gedaan heeft, dat Eva niet haar blik gericht had op God, maar opdat wat Satan zei, Eva, jij zult als God worden. Haar blik werd verlegd van, ik wilde voor God zijn, naar ik wilde voor mezelf zijn. En toen werd Eva verleid door de slang. En zo is het ook hier, dat wij onze lichamen als een levend, heilig, en daar staat dus zo mooi, Gode welgevallig offer aan hem mogen geven. Oh, wat is God daar blij mee? Wat verlangt God daarnaar, naar toegewijde mensen die hem willen dienen met handen en voeten en met alles wat je aan je lichaam hebt? Dat we hem zo mogen dienen. Een lichamelijke toewijding. Want dan zegt Paulus, want dat is uw redelijke eredienst. Dat is pas godsdienst. Zo heeft God het gewild. Niet alleen gevoel, niet alleen woorden, maar daden. Laat het zichtbaar worden, ook in je lichaam. Dat we van de Heer zijn. Het derde, we hebben gezien die enkelvoudige toewijding. Enkel focus. We hebben gezien die lichamelijke toewijding, waartoe God ons oproept. En als derde komt Paulus met nog een ander aspect. En dan staat er in vers 2, er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Hier hebben we te maken met innerlijke toewijding. Wat gebeurt er in ons hart? Gelijkvormig aan deze wereld. Als we kijken naar deze wereld om ons heen, dan zijn er drie hele belangrijke kenmerken. Deze wereld waar wij vandaag in leven, is niet de wereld van God. Deze wereld wordt vandaag beheerst door de overste van deze wereld. En dat is niemand anders dan Satan. Als wij gelijkvormig worden aan deze wereld, dan zijn wij tegen God gericht. Want deze wereld is tegen God gericht. Bent u daarvan op de hoogte? Als je gelijkvormig wordt aan deze wereld, dan ben je net zoals deze wereld tegen God gericht. En een vijand van God. Deze wereld is tegen God gericht. Deze wereld heeft ook een heel ander doel. Je bent bezig met een heel ander doel in je leven. En ten derde, deze wereld heeft ook hele andere maatstaven. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Betekent dat wij als christenen ons hele christenleven in moeten zetten om wereldse genoegens te vermijden? Dat we steeds zeggen, ja, maar dat mag niet. En daar moeten we ons van onthouden. En die slechte gewoonten moeten we bestrijden. Daar moet je tegen vechten. Dat we ons hele leven als het ware op een negatieve manier bezig zijn om het wereldse te bestrijden. Om het wereldse te overwinnen en boven dat wereldse uit te komen. En dan ben je eigenlijk behoorlijk aan het zoeken in je leven. Moeten wij met geweld de wereldse genoegens vermijden en bestrijden? Nee, want dan staat er een hele positieve wending. Dan staat er, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Die verandering die de Heer in ons leven wil bewerken, zit veel dieper. Die verandering in ons leven heeft niets in de eerste plaats te maken van dat mag niet en dat mag niet. Maar veel meer met dat wil ik. Dat nieuwe leven in ons. Dat nieuwe denken. De vernieuwing van ons denken. Een positieve, diepgaande verandering kan plaatsvinden door de vernieuwing van ons denken. De vernieuwing van ons denken. In het Grieks wordt daar een woordje gebruikt, de vernieuwing van onze zin. Ons innerlijk leven, onze zintuigen, onze persoonlijkheid wordt vernieuwd door de Heilige Geest. En dat proces werkt door in ons denken, in onze wil, in onze gevoelens. De vernieuwing van ons denken, dat is dat, die innerlijke toewijding, die innerlijke verandering, waardoor we anders zijn in deze wereld. En weet je, dat is een proces waar we ons hele leven mee te maken hebben. Er staat zo mooi in de Korinthebrief dat wij van dag tot dag veranderd worden. Steeds meer gaan lijken op wie Christus is. De vernieuwing van ons denken. Soms geloof ik dat wij als christenen behoorlijk beïnvloed worden in ons denken. En voordat je het weet, denk je met de wereld mee. Omdat iedereen zo denkt, omdat iedereen zo handelt. En het is heel belangrijk om af en toe eens eventjes je gedachten te resetten. En eens goed na te denken van die gedachten die ik nu in mijn hoofd heb. Of die beslissing die ik nu neem. Is dat wel christelijk? Is dat wel geestelijk? Is dat een gedachte die bij God vandaan komt? En zonder dat je het weet, word je beïnvloed in je denken. En het is heel belangrijk dat de geest van God, en dat, weet je, dat zijn de eerste signalen van een opwekking. Als God een opwekking geeft in een gemeente, of in een grote plaats, of in een land, dat is dat mensen op een gegeven moment in hun denken getroffen worden. En op een gegeven moment gaan beseffen dat, zoals ik altijd gedacht heb, dat is niet Bijbels denken. Dat is verkeerd denken. Dat is denken zoals de wereld denkt. Anders leren denken. Anders leren denken over je tijdsindeling. Anders leren denken over het inzetten van inderdaad hoe je met je lichaam de Heer kunt dienen. Het is nu al drie, vier keer dat er in de gemeente afgeroepen wordt van we zoeken nog mensen voor de onderhoudsploeg. Eigenlijk had één keer toch genoeg moeten zijn. En dat er mannenbroeders geweest zijn die zeggen, nou, schrijf mij maar in hoor. Ik wil graag mijn lichaam als een gode welgevallig offer in zijn dienst stellen. Ik wil meehelpen. Maar kennelijk is ons denken zo besmet door het wereldsdenken, dat we zeggen, ja, maar in die tijd moet ik ook andere dingen doen. Ik kan mijn zaterdag op heel andere manieren besteden. En ik ben daar nodig. En zonder dat je het weet, ga je heel anders denken. Innerlijke toewijding. Dat is een verandering in je denken. Een verandering in je wil. Een verandering in je zin. Dat is niet omdat het moet. Niet omdat het van bovenaf opgelegd wordt. Niet dwang. Maar één letter verschil, drang. Ja? Dat is dat nieuwe leven in ons. Die innerlijke toewijding. De vernieuwing. En weet je, dat is het proces in ons hele leven. En men zegt wel eens, en dat zei Luther ook, ons leven zou gekenmerkt moeten worden door één grote bekering. Eén grote bekering. Eén grote, zoals we dat kennen hier in de gemeente van het gospelkoor, één grote metanoia. De verandering van binnenuit. Een verandering die elke dag zich voortzet in ons leven. En Luther die zei er ook bij, de meeste christenen zijn veel te snel klaar met hun bekering. De meeste christenen zijn veel te snel klaar met hun bekering. Natuurlijk hebben we te maken met de eerste grote bekering als we tot de Heer Jezus komen. Maar dan is het nog maar het begin. Want dan gaat de Geest van God ons leven veranderen. Van binnenuit. En dat is die bekering die zich voortzet in ons dagelijks leven. Waarom? Waarom die toewijding? Waarom die eenvoudige toewijding? Waarom die lichamelijke toewijding? Waarom die innerlijke toewijding? Dan staat er heel duidelijk aan het einde van vers 2, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Wat is de wil van God in jouw leven? De wil van God in ons leven bestaat niet alleen uit de 10 geboden. Gij zult niet en gij zult. De wil van God is heel wat anders. De wil van God is in 2014 misschien weer heel anders dan in 2013 voor uw leven. De wil van God is in elk land, in elke situatie misschien weer heel anders. Het mag elke dag zo zijn, Heere God, wat is uw wil in mijn leven? Wat is uw wil voor mij? Ben ik bereid om dat te doen wat u van mij vraagt? Het goede, het welgevallige voor God. We zijn zo vaak bezig om mensen welgevallig te zijn. Maar zijn we ook bezig om God welgevallig te zijn? Het volkomene, het ons laten leiden door Gods geest. Heel veel mensen die vragen mij wel eens van wat is nou de wil van God in je leven? Ik heb er soms zo moeite mee om te ontdekken wat is nou Gods wil in je leven? Maar vanavond hebben we gezien dat het voorafgegaan wordt door 3 andere dingen. Enkelvoudige toewijding, lichamelijke toewijding en innerlijke toewijding. En als we zo onszelf aan hem toewijden, dan maakt God zijn wil kenbaar in ons leven. En dan is het ontzettend mooi om te ontdekken dat Gods wil in ons leven is niet statisch, maar het is dagelijks hoe God ons leven leidt en ons leven wil gebruiken in zijn dienst. Ik hoop zo, en dat is mijn verlangen voor het komend jaar, dat we ons zo opnieuw aan de Heer mogen toewijden. Dat we hem toegewijd mogen zijn. Dat we in 2014 leren om anders te denken. Word hervormd in uw denken, vernieuwd in uw denken. Dat we niet denken zoals de wereld ons wil laten denken. Maar dat Gods geest onze ogen opnieuw zal openen om anders te denken. Een andere zin krijgen. Zodat we van binnenuit vernieuwd worden. Anders worden. Door dat nieuwe denken. Het nieuwe denken waardoor we ontdekken wat Gods wil is in ons leven. En de wil van God in ons leven zal voor het komend jaar misschien anders zijn. En probeer, zoals Paulus zo mooi zegt, tracht te verstaan wat de wil van God is. Wat de wil van God is in 2014 voor uw leven. Laten we hem zo toegewijd zijn in het komend jaar. Amen.